Goedenavond allemaal. Om het op zijn Romeins te doen, die beginnen altijd met lieve broeders en zusters. Wij doen u van harte welkom op deze avond. En een bijzonder welkom aan onze vriend dominee Lorenz. Dankbaar mogen we zien dat velen op onze oproep hebben gereageerd en hier aanwezig zijn. Een avond waar dominee Lorenz het woord zal voeren en wij als werkgroep iets kort willen vertellen en laten zien van het werk wat we mogen doen in Ioara en omstreken in Roemenië. We hopen met elkaar op een goede en een gezegende avond. We willen beginnen met het zingen van Psalm 42, het eerste vers. Heigend het der jacht ontkomen, schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Ook wil ik nog een hartelijk welkom toeroepen aan onze Roemeense familie die ook vanavond in ons midden is. Hartelijk welkom en we hopen dus met elkaar op een goede en gezegende avond. Dan wil ik een gedeelte lezen uit de Bijbel en wel 1 Korinthe 1, de versen 18 tot 31. 1 Korinthe 1, de versen 18 tot 31. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en de verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken we Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want de dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want ge ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar de dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heer. Wat mogen we hier in dit gedeelte lezen? Hoe de Heer het verachte en onedele aanziet. Dat mogen we ook zien in Roemenië. Hoe de Heer wonderlijk werkt. Hoe God de verachte en de verstoten wil aannemen. De Heer is groot in zijn werken. Hem daarvoor alle eer. Als we dan mogen zien hoe dominee Hoesar, ook een zigeuner, als predikant het woord mag brengen, inmiddels in 8 zigeunergemeenten, onder veel zegen, zijn we als leden van de werkgroep er stil en ook verwonderd over. Ik wil u nu voorgaan in gebed. Zo mochten we deze bijeenkomst beginnen met het zingen van een psalm. Een gedeelte te lezen uit uw woord. Heren, en nu mogen we tot u komen in het gebed om u te danken en te bidden. Te danken dat we hier vanavond met zoveel hier samen mogen zijn. Heren, en dan kent u ons allen zoals we hier vanavond zijn. U weet hoe het bij ons is. Misschien zijn we wel hierheen gekomen met zorgen, moeite, problemen of verdriet. Maar dan mogen we toch weten dat we met alles wat ons bezighoudt, we tot u mogen komen. U hebt het toch zelf gezegd. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar dat we ook in voorspoed onze ogen tot u mogen heffen, om u te danken voor al het goede dat we van u mochten ontvangen. Heren, we danken u dat vanavond onze vriend en broeder, dominee Leurens, in ons midden mag zijn. Heer, u kent hem, u weet wat hij nodig heeft. Het is een ambtelijke bediening met alle problemen en zorgen die hij meebrengt, maar ook in de vreugde en blijdschap die hij mag ondervinden. Geef hem kracht en wijsheid om de kudde die hem is toevertrouwd, als een herder voor te gaan. En hem mag leiden in de grazige weide van uw woord. Heer, er is nog zoveel waar u voor kunt danken. Maar gelijk wil u ook bidden. Wil u vanavond in ons midden zijn. U weet wat een ieder nodig heeft. Schenkt ons zo uw zegen deze avond. Geef allen die vanavond een taak hebben, kracht en wijsheid. Dat we als werkgroep iets mogen laten zien van dit werk in Roemenië. Wil u ook met dominee Leurens zijn als hij een meditatie zal verzorgen. Geef er meer kracht voor, verlichting van de Heilige Geest. Omdat het ons iets te zeggen heeft. Dat ook de presentatie van het aangrijpende boek geschreven door dominee Visky en door dominee Leurens vertaald ook hier aftrek mag vinden. Dat we mogen lezen hoe het in de communistische tijd en in de tijd van Ceausescu er naartoe ging. Verdrukt, maar toch ziende op u. Heer, we vragen veel dat deze avond mag zijn tot de Heer van u. En dat vragen we van u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. In het kort eventjes wat of dat we vanavond als programma hebben bedacht. Straks zal dominee Leurens een meditatie verzorgen. Na de meditatie een korte pauze van ongeveer 15 minuten. Daarna zou Wim Hoogmoed namens de werkgroep vertellen en laten zien wat onze Oost-Europa-werkgroep in Roemenië mag doen. Daarna zingen we een psalm die hij zal opgeven en we wilden dan een collecte houden. Daarna geven we wederom het woord aan dominee Leurens voor de presentatie van het vertaalde boek. Dan daarna een kort dankwoord en dominee Proce zal deze avond met dankgebed afsluiten. Dit is het programma voor vanavond. Dan geef ik nu het woord aan dominee Leurens.
Ik groet u heer hartelijk op deze mooie avond. Ik ben erg blij dat zoveel zijn gekomen. Dat ook mede burgers zijn Er is nog een familie uit onze stad ook te verwachten. Ik heb hun verkeerd de tijd doorgegeven. Overal was om 8 uur begonnen, maar hier is om 7:30. Daarom zijn ze een beetje in vertraging. Toen ik deze reis voorbereidde, heb ik de zoon van dominee Wischke, hij heeft 7 kinderen, maar 1 van de 7 is predikant. En ik heb gevraagd, welke gedeelte van de Bijbel was het meest lief aan dominee Wischke? En hij zei meteen, de geschiedenis van Abraham. En daarom heb ik een tekst gekozen. Voor vanavond zondag heb ik in Achterberg erover ook gepreekt. Ik zal nu veel korter doen, want het programma is redelijk belast. Dus een woord uit Genesis 26, vers 18. Genesis 26, vers 18. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden. En die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. Het is een bijzondere gebeurtenis, een bijzonder tekst die uit de Bijbel, uit het leven van Abraham, de vader der gelovigen. We weten dat het water in Israël was een groot probleem. Het was niet zoals in Nederland dat je neemt een schop en bij 10 centimeter al water vindt. Er was niet overal water, maar de water zat ongeveer minstens 15, maar meestal op grotere diepte, 20 meter. Bijvoorbeeld de put van Sychar, die ook vandaag nog is 32 meter diep. Soms moet je door hele steenschichten doorgaan om een waterput te kunnen maken. We kunnen deze tekst, deze geschiedenis bekijken uit die oogpunten. Wat betekenden deze putten eerst voor Isaac? Want hier gaat over Isaac. Wat betekenden deze putten voor Abraham? En wat betekenen zij nu voor ons vandaag? Voor Isaac betekende dat een grote vreugde. Want als hij ongeveer dezelfde wandeling maakte als zijn vader Abraham en net aankwam op de plek waar zijn vader ook heeft zich vertoefd, in de dal van Gerar, ontdekte zij met grote blijdschap dat hij moet niet nieuwe putten graven. Er zijn al putten gegraven. Alleen de vijand, de oervijand, de Filistijnen, na de dood van Abraham, hebben deze putten dichtgestopt. Met steen, met afval, met verschillende zaken. En deze putten waren dus onbruikbaar. Maar het hoefde niet meer zoveel gewerkt worden. Het moest niet meer zoveel arbeid er besteed worden als er nieuwe gravens moesten gegraven worden. En dat is een mooi beeld voor ons, lieve vrienden, lieve broeders en zusters. Wat betekent ons eigenlijk het verleden? Bijvoorbeeld, wat betekent voor ons de reformatie? Het is een hele grote, rijke erfenis voor ons. Zij hebben ons al, onze voorvaderen, in de 17e eeuw, in de 16e eeuw, in de latere eeuwen. Dan ook de generatie waar ook dominee Wischke leefde. Prachtige puttens gegraven met levende water. Wij hebben al een grote rijkdom. Alleen, voor ons is natuurlijk vanzelfsprekend dat alles is al opgebouwd. Dat wij moeten niet nieuwe kerken bouwen. Ja, er waren in de laatste tijd in Nederland een paar nieuwe kerken gebouwd door de kerkscheuringen. Maar de meeste kerken zijn er. Wij moeten deze kerken niet opbouwen. Ik weet niet hoe hier de kerken opgebouwd waren. In onze landen waren de kerken heel moeilijk gebouwd. Met heel veel zweet, met heel veel offer. Zondag heb ik in Achterberg ook een voorbeeld aangehaald. In de grote stad Cluj was aan het begin van de vorige eeuw een kerk gebouwd. En er leefde in die gemeente een arme vrouw. Ze had eigenlijk geen inkomst. Ze had geen baan. Ze had geen geld. Maar om de 3 maanden of om de half jaar, dat weet ik niet meer precies, ze verscheen met een bepaalde bedrag geld. En het bleek dat zij, bij ons is zo, als je gaat bloed geven voor een ziekenhuis, dan krijg je geld voor. Dan krijg je dat uitbetaald. Ze ging, ze gaf bloed, ze heeft het geld gekregen en dat geld heeft ze gegeven voor de bouw van de kerk. Deze kerk is door de bloed van deze arme vrouw gebouwd worden. Er waren moeilijke tijden. Deze kerken waren soms afgebrand door Turken, Tataren, Spanjaarden misschien hier in Nederland. We kenden de vreselijke tijd van de contra-reformatie in de 17e eeuw. Waar bijna alle kerken die onze voorvaderen, gereformeerde voorvaderen, opgebouwd hebben, waren door de Romeinen weggepakt. Dus het is een grote rijkdom. En de geestelijke erfenis, de boeken die de reformatoren, onze voorvaderen, de predikanten die leefden in de vorige eeuwen, ons achtergelaten hebben. Het is een grote rijkdom. Ik probeer op een bescheiden manier wat ik kan doen in 2 richtingen. Ik probeer enerzijds, omdat ik de Nederlandse taal beheers, ik probeer heel vele Nederlandse boeken te vertalen. Ook zo als dit boek, maar heel vele omwerken in mijn preken. Ik schrijf heel vele prekenseries in onze kerkblad. Want jullie hebben hier een hele grote rijkdom in de theologie. Vele prachtige boeken zijn geschreven. Eenvoudige boeken, bruikbare boeken. En dat probeer ik via mijn taalkennis voor mijn collega's, voor 800 mensen die deze preekblad elke maand verkrijgen, door te geven. En mij is nu gegeven al voor de 2e keer dat ik mag ook in omgekeerde richting iets aan Nederland geven wat onze voorvaderen achtergelaten hebben. Meer dan 10 jaar geleden kon ik het boek In banden en gevangenis vertalen. De levensverhalen van de 19 mensen die in gevangenis zaten. Ja, dan was het. We zijn een internationale gemeenschap en dat is zo mooi. Dus, en nu heb ik deze bijzondere boek van dominee Wischke kunnen vertalen. En zo, nu in een omgekeerde richting, ik probeerde door dit werk En mijn wens is dat dit boek zou uw geestelijke leven, het geestelijke leven in Nederland te bevorderen. De andere uit de oogpunt van Abraham. Abraham had geen puttens. Hij moest nieuwe puttens graven. Er zijn nieuwe situaties in de kerkgeschiedenis waar geen aanwezige putten waren. Je moet iets nieuws doen. Er zijn moeilijke dingen, maar in de woestijn, je moet naar water zoeken. Dit hebben de reformatoren gedaan, bijvoorbeeld. Ze hadden niks eigenlijk. Ze moesten alles van nieuw beginnen. Zij moesten een begin maken aan een nieuw kerk, aan een nieuw leven, aan een nieuw visie over de Bijbel, over het leven. En zij hebben dit gedaan. Enerzijds, we zijn nu weer in een nieuwe situatie in ons kerkelijke leven. Ook hier in Nederland, jullie hadden ook zo'n mooie periode dat bijna alle mensen nog gemeenteleden waren. De kerken vol waren. Het was vanzelfsprekend dat elke kind was gedoopt, dat elke echtpaar liet zich trouwen. En bijna ieder mens had minstens een redelijke godsbesef. Een minimale geloof minstens. Maar we zijn nu een nieuwe tijd terechtgekomen. De tijd van de kerkverlating. De tijd van de godsverduistering. En we moeten nu nieuwe wegen zoeken. Hoe kunnen wij deze mensen bereiken? Die mensen die zijn al helemaal verwijderd van God. Het is een grote uitdaging voor van vandaag. Wat kunnen wij doen? We moeten veel bidden. We moeten voor opwekking bidden, voor geestelijke opwekking bidden. Ook in ons land, ook in Nederland. Dat God mogen dorst geven aan de mensen naar Gods woord. Dat ze niet tevreden zouden zijn met degene wat deze wereld aan hun kan aanbieden, maar dat ze verlangen naar meer, naar de verlossing door Jezus Christus, naar een geestelijke leven, naar een gemeenschap met God. Dit is niet makkelijk. We leven niet in een makkelijke tijd. En we stellen de vraag, u hier en wij ook daar in Roemenië, wat is de toekomst van de kerk? Zullen we dit overleven? Hoe zal het zijn? Zal er nog levend water zijn voor ons? En ik denk, deze tekst, deze geschiedenis geeft ons goede hoop dat wij geloven, levende water zal er zijn. Want daar bij de put van Sychar stond Jezus Christus, die mocht zeggen, ik ben het levende water. Iedereen die uit deze water drinkt, die hier in deze put zit, zal wederom dorsten. Maar als iemand die water zal drinken, die ik hem of haar geef, uit die zal de levensbron springen. Uit die zullen rivieren van de levende water vloeien. En wij verlangen naar deze tijd. Wij bidden om deze tijd. Dat God mocht het levende water geven. Dat God mogen de droge leven van deze wereld, waar alleen maar hectiek is, maar alleen maar sommige mensen voor de aardse goederen lopen, met het levende water, met het nieuwe leven in Jezus Christus verzadigd mogen zijn. Iedereen is welkom. In het boek Openbaring lezen wij nog, iedereen die dorst komen en nemen het water van het leven om niets. Een nemen van het levende water is ook dit boek. Ik ben daarvan overtuigd. Die dit boek zullen lezen, zullen voelen dat het levende water van het woord van God, het levende water die zelfs Jezus Christus is, ons bezielt, ons vernieuwt. Met deze gedachten wil ik jullie nogmaals hartelijk groeten en wensen dat ook door het lezen van dit boek mag God voor uw gemeente, voor het volk van Nederland veel zegen geven. Amen.
Dan zullen we nu een korte pauze houden van 15 minuten en dan verwachten we 7:45, 7:40 dat we hier weer terug zijn. Dan wilden we verder gaan. Niet nodig. Dan wilden we verder gaan. En we wilden nog met elkaar beginnen met het zingen van Psalm 36, het derde vers. En dat wilden we eigenlijk doen als aansluiting op de meditatie van dominee Leurens. Bij u, Heer, is de levensbron. Daar heeft u het ook over gehad. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Het derde vers van Psalm 36. En daarna zal Wim Hoogmoed verder gaan met de presentatie van onze werkgroep.
Goedenavond. Mijn naam is inmiddels genoemd, al een paar keer. Ik ben secretaris van de Oost-Europa werkgroep Middelharnis. Een werkgroep die denk ik toch wel bekend is, althans dat mag ik nog hopen. We doen het al een aantal jaren op Goeree-Overflakkee. We zijn bekend denk ik van berichten in de krant, de kerkbodes, de artikelen die u bijna elke maand al aantreft in de kerkbladen. Maar goed, er zijn er ongetwijfeld ook nog mensen die niet precies weten wat onze werkgroep doet. En daar ga ik iets over vertellen. Onze werkgroep bestaat al enige tijd. Die is opgericht in 1989 op initiatief van de diaconie van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Die een noodkreet uit Roemenië kreeg van een predikant. De naam is me even ontschoten. Kom over en help. Dat is eigenlijk de naam van een andere stichting, maar het kwam wel op hetzelfde neer. Roemenië was in die tijd bevrijd eigenlijk na een communistische periode en de periode van de dictator Ceausescu, waar u waarschijnlijk ook wel het een en het ander van gehoord hebt. En het land was in diepe armoede achtergelaten. Vandaar dat er een noodkreet kwam, ook richting het westen van Europa, ook richting Nederland, om hulp. En gelukkig zijn er in Nederland een heleboel partijen, groepen en stichtingen opgericht om die hulp te gaan verlenen. Waaronder ook onder andere dus de Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis. De leden van die stichting die zijn dus van de gezamenlijke kerken Middelharnis-Sommelsdijk. Dat zijn er in totaal 4. En het doel waarmee we begonnen zijn was de hulpverlening aan de allerarmsten in Roemenië. Later zijn die doelen wat uitgebreid. Er is ook het doel evangelisatie en verbreiding van het woord van God bijgekomen. Ook omdat we, zoals we van de dominee daarnet gehoord hebben, er ook geestelijke armoede was in die tijd onder bepaalde groepen van mensen in Roemenië. We hebben ons van het begin af aan gericht op de zigeunerbevolking. De roep om hulp kwam ook uit de zigeunerbevolking. Zonder er nou heel diep op in te gaan, Roemenië is een land waar verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar leven. Waaronder natuurlijk de Hongaren van oudsher al. De Romeinen zelf, wat uiteindelijk ook een mix is van volken die daar al sinds mensenheugenis woonden. En ook de zigeuners. Zigeuners hebben geen beste naam, daar zal ik maar eerlijk in zijn. Dat klopt ook natuurlijk wel. We kennen ze eigenlijk alleen maar negatief, laat ik het zo zeggen. Omdat ze vaak, toch, zo zeggen wij dan, aan God nog gebod doen. Crimineel leven. En zo zien wij in Nederland vaak de zigeuners als een bevolkingsgroep die onbetrouwbaar is. Wij hebben als werkgroep, toen we in Roemenië begonnen, gelukkig, de bevolkingsgroep zigeuners ook van een heel andere kant gezien. En dat kwam met name omdat ze in aanraking kwamen met het woord van God, met de Bijbel. En zo, niet allemaal, maar gelukkig een hele grote groep, hun leven radicaal veranderd mocht worden. Ze tot het geloof mochten komen. En daarmee ook soms de criminaliteit hebben verlaten. En ondanks hun armoede en gebrek toch proberen om te leven zoals de Bijbel dat van ons vraagt. En dat mogen we met grote dankbaarheid zien. De bestuursleden heb ik hier even op een rijtje gezet. Een paar namen zult u herkennen. Onze voorzitter, secretaris. En zo hebben we ook nog 1 vacature. Het is altijd moeilijk om zo'n werkgroep, zeker in de tegenwoordige tijd waar iedereen het druk heeft, te bemensen. Dus we hebben nog een vacature. Mocht iemand zich aangesproken voelen, natuurlijk, dan hoor ik dat graag. We hebben de activiteiten als werkgroep natuurlijk opgesplitst in de Nederlandse activiteiten. Nou, zoals u waarschijnlijk weet, vanuit de kranten, we zijn begonnen ook met het inzamelen van hulpgoederen. Het ging immers om de armoede daar. We wilden in de nood die materieel was op dat moment wat ledigen. En we zagen dat er in Nederland een overvloed aan spullen, goederen, kleding was. Die is er overigens nog steeds. En die probeerden we in te zamelen. Elke eerste zaterdag van de maand in onze loods die we mogen gebruiken. Van een gulle gever die ik maar niet zal noemen, maar die wel bekend zal zijn. We mogen daar de loods gebruiken. Slaan we op. Eens in de maand houden we inzameling. En afgelopen jaren, eigenlijk toch al min of meer gemiddeld, 6 van zulke vrachtwagens vertrekken er dan naar Roemenië. En die vrachtwagens die zijn gevuld met hulpgoederen. Dat moet natuurlijk ook betaald worden. Zo'n vrachtauto rijdt niet voor niets. Daar moeten we ook gewoon voor betalen. Gelukkig hebben we wat sponsors. Gelukkig hebben we ook een transporteur die eens in de zoveel tijd een volledig transport sponsort. Maar u zult begrijpen, zo'n vrachtauto combinatie met chauffeur 2000 kilometer laten rijden, dat kost het nodige aan transportkosten. Daarom houden we ook onder andere de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte. Niet alleen om die transportkosten te ledigen, maar ook gewoon om de andere kosten, waar ik het dan straks over ga hebben, te kunnen financieren in Roemenië. Ook braderieën, acties houden we. Nou, we zijn eigenlijk in Nederland eigenlijk continu bezig om geld te werven. Gaat het dan om geld alleen? Nee, natuurlijk niet. Het gaat ons ook om heel andere dingen. Alleen activiteiten, zowel in de evangelisatie als in het materiële, kosten geld. En vandaar dat we toch wel een heleboel van onze activiteiten proberen eigenlijk om in te zamelen, zodat we die activiteiten kunnen blijven doen. Dat is heel belangrijk. Dan onze activiteiten in Roemenië. Ik heb al gezegd, nadat we als stichting eerst een aantal verschillende projecten kort achter elkaar steunden, kwam het toenmalige bestuur uiteindelijk erop om voor langere tijd één gemeente, een Zigeunergemeente, in het plekje Ayohara te gaan ondersteunen. Zodat die gemeente die pas eigenlijk jong begonnen was en toen een nieuw kerkgebouw had, wat nog gefinancierd en gebouwd was door de Landelijke Stichting Hulp Oost-Europa en ik dacht de Stichting Ondergrondse Kerk toen. De SDOK, precies. Hele jonge gemeente, die hebben we geadopteerd als werkgroep en eigenlijk zijn we daarmee verder gegaan. En hoe dat zich ontwikkelt, zien we verderop in de presentatie. Het kerkje ziet u hier, dat is zelf gebouwd. Heel mooi kerkje, mensen zijn er ook ontzettend zuinig op. En daarna hebben we als werkgroep gezegd van we gaan een winkeltje, een kringloopwinkel beginnen om de goederen die ingezameld zijn vanuit Nederland, die in de eerste instantie natuurlijk weggegeven worden aan de allerarmsten, maar gelukkig ontvangen we ook veel dingen die we in die kringloopwinkel kunnen verkopen tegen een gereduceerde prijs, zodat ook de armste mensen in dat winkeltje toch gewoon iets kunnen kopen en betalen. Zodat ze het idee hebben, kijk, we hebben het niet gekregen, maar we hebben het zelf betaald. De opbrengst van die kringloopwinkel, die is bestemd voor de mensen in de gemeente daar. En ook voor het onderhoud van het kerkje. En onder andere voor de salarissen van de mensen die daar werken. En een bijdrage in het salaris van de predikant die daar mag werken. De zigeunerpredikant. En onze voorzitter noemde net zijn naam, dominee Hoesar. Die krijgt u straks nog in beeld. Het winkeltje ziet u daar. Een paar van u in ons midden zijn er al vaak geweest, hebben er zelfs geholpen, flink al geholpen om het in te richten. We hebben dat vanuit Nederland eigenlijk vanaf daar verbouwd, ingericht. Veel met gesponsord geld, met gesponsorde goederen. En zo is dat een heel gezellig winkeltje geworden. Ik ga later straks nog wat meer foto's van zien. Wat doen we nog meer? Het project in Ayohara, maar we hebben ook een aantal andere foundations, dat zijn de stichtingen die in Roemenië zelf werken, die we steunen. En die steun doen we dus naast ons werk in Ayohara, dat is ons hoofdproject. De familie Morar, die u daar ziet, heeft een stichting, de FCA, in de hoofdstad Cluj-Napoca. Althans, de hoofdstad is Boekarest, maar Cluj-Napoca is ook een behoorlijk grote stad. Dan hebben we ook een andere predikant, dominee Fedor, die ook een eigen stichting heeft. Daar laat ik straks ook wat van zien. En ook, zoals wij, een aantal zigeunergemeenten dient naast zijn predikantschap, wat hij heeft van de baptistengemeenten in het noordoosten van Roemenië. Zeg ik het goed? Ja. Kijk, want hier zien we de kaart van Roemenië. Want ja, Roemenië, een bekend land natuurlijk. U ziet Nederland. Roemenië. Roemenië is dus meer dan twee keer zo groot als Nederland. En dat betekent dat het 2000 kilometer verderop is. En als we dat dan iets uitvergroten, dan zie je hier die stad waar we het net over hadden, Cluj-Napoca. En dan zie je de twee sterretjes verschijnen. Onze zigeunergemeente moet u ongeveer daar situeren. En de gemeente van de predikant die u net in beeld zag, dominee Fedor, is in Gerla. En Gerla ligt iets ten noordoosten van Cluj. Dat lijken geen grote afstanden, dat valt toch tegen. Roemenië is gezegd een groot land. Ik meen dat onze predikant hier in ons midden is, hier woont. Ja. En u rijdt ongeveer naar Cluj, naar Poca, toch wel 2 uur, dacht ik.
Ja, nu nog, hopelijk. Straks
ja. Ja. Precies, dus er zijn toch behoorlijke afstanden. Ja. Dit is een bekend plaatje, neem ik aan. Onze loods die we mogen gebruiken in Middelhannis aan de Industrieweg. Waar we dus elke eerste zaterdag van de maand de openstelling hebben. En waar mensen ons kunnen helpen door hun hulpgoederen af te geven. Heel veel kleding komt er nog binnen. Huishoudelijke spulletjes, speelgoed. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. De openingstijden hangen aan het hek. En binnen ziet dat er dan vlak voor het transport vertrekt zo uit. We verpakken al die goederen zo goed mogelijk. Ze moeten met de vrachtwagen mee. Ze moeten 2000 kilometer rijden. Dus dat betekent dat het goed gestuurd moet worden in de vrachtwagen. Want het moet allemaal heel en netjes aankomen natuurlijk. Zo'n vrachtauto, die proberen we natuurlijk vanwege de kosten die het is zo vol mogelijk te krijgen. Dat ziet u hier gebeuren. Als die deuren dicht gaan, dan zijn ze ook dicht. En dan hopen we dat ze niet eerder open moeten of hoeven dan op de bestemming. Omdat als die aan de grens open zouden moeten, dan krijgen de douaniers de helft over hun schoenen. Dus dat, ja. We vervoeren geen lucht, hoor ik de voorzitter wel eens zeggen. Dus die vrachtauto moet vol. Wat we natuurlijk ook wel doen is, en dat ontvangen we vaak van Curamare tegenwoordig, de oude goede reden toen die er nog was, spulletjes die hier afgeschreven zijn, zoals stoelen, bedden, incontinentiemateriaal, nou eigenlijk te veel om op te noemen, gaat ook naar Roemenië toe. En we hebben daar al heel veel verzorgingshuizen, oude mensenhuizen, zoals ze die daar nog kennen, hebben we daar blij mee gemaakt. Als je ziet hoe de gezondheidszorg in Roemenië er nog aan toe is. Nou, dan zijn we hier de koning te rijk. Als je ziet welke voorzieningen je in Nieuw-Rijsenburg bijvoorbeeld tegenkomt, dat is daar wel even anders. Ja. Nou, dan wordt de vrachtwagen gelost. Ja, u ziet hier een heel oud pand, een oud fabriekspand is het, waar we ook weer een ruimte huren, waar die spullen uitgeladen worden, uitgezocht worden. En dan vervolgens verder gaan als gift naar de arme gezinnen of naar het kringloopwinkeltje om verkocht te worden. Dit is die voorraad in de winkel. U ziet daar allemaal kopjes, schoteltjes, het wordt daar netjes gesorteerd. Soms zijn er toch helaas dingen kapot of niet compleet. Nou, we kunnen dingen weggeven, maar om het in het winkeltje te zetten, ja, dan stapt u, dan moet dat er wel een beetje representatief uitzien. Dus dat wordt gesorteerd op deze manier. Nou, nog een keer het winkeltje. Tabita hebben we dat genoemd. En we huren dat winkeltje van de gemeente. Ter plekke, de gemeente Oknamoeres. Ayuara ligt daar eigenlijk wat tegenaan. En zeker in het begin liep dat heel goed, dat winkeltje. We zagen toch dat daar heel veel mensen op afkwamen. Eerst natuurlijk nieuwsgierigheid. Nou, je ziet bijvoorbeeld de kringloopwinkel Woord en Daad hier in Middelhannis, is het ook vreselijk druk. Nou, dat was in het beginperiode in onze winkel in Roemenië ook zo. Maar goed, ook de concurrentie slaat daar toe natuurlijk. Er zijn in Roemenië, zie je zeker in de grote stad Cluj, maar ook al in de kleinere dorpjes, veel meer kringloopwinkels verschijnen. Dus ja, dat maakt wel dat de verkoop soms wat tegenvalt, wat terugloopt, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus ja, blijft wel onze zorg van, hoe kunnen we dat nou zo aantrekkelijk mogelijk maken, die winkel, om daar toch de mensen weer naartoe te lokken. Zo ziet het er van binnen uit. Het is heel leuk ingericht. Het is echt, je zou moeten komen kijken. De Flakese Bazaar, maar dan in Roemenië. Het wordt geprijsd. Mensen kijken rond. Het is natuurlijk ook aan de mensen die in de winkel zelf staan, om als goed winkelpersoneel de mensen. Ja, aansmeren is natuurlijk een mooi woord. Maar in ieder geval, ja, we moeten toch wat verkopen natuurlijk. Dat gaat heel goed, gelukkig. Er zijn twee dames die bij toerbeurt een hele week daar in die winkel staan. Kijk, ja, ik hoop niet dat u uw eigen schoenen herkent. Dat zou natuurlijk een beetje. Maar goed. Je ziet als je het mooi weghangt. Nou, waarschijnlijk denkt u van, ja, heb ik dat nou echt gegooid? Ja, dat klopt. Ja. Nog wat plaatjes. De mevrouw links, ja, die kent u natuurlijk. De mevrouw rechts is een van de vaste winkelbediensten. Wat heel leuk is, ook dat van stukje shape en wat wij hier over hebben uit een toilettas. En dat daar cadeautjes van gemaakt worden. En dat vliegt daar de deur uit. Ik hoor hier, dat is gewoon echt, dan geven het als cadeautje geven ze dat weg. Een simpel flesje shampoo en met een mooi papiertje eromheen, een stukje zeep erbij. En het wordt goed verkocht. Ja. Dan het kerkje nogmaals van de Zigeunergemeente. Er worden elke zondag 2 diensten gehouden. Maar ook op dinsdagmiddag en op donderdagmiddag is er dienst. En dat is niet een uurtje, dat duurt 2 uur. En dan wordt het woord over het algemeen bediend door dominee Hoesar. Maar het is, zoals u ziet, een baptistengemeente. Wij hebben hier een wat andere traditie, maar de gemeente is ontzettend betrokken. Je ziet het ook, ze betrekken de jeugd erbij. De gemeente wordt goed bezocht en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Om als stichting de verbondenheid te tonen tussen de werkgroep Middelharnis en dominee Hoesar, die u hier links op de foto ziet, hebben we een schilderij aangeboden met de kerken van Middelharnis erop. En die hangt boven de kerk, geloof ik, ergens. In ieder geval in de consistoriekamer. Die is daar. Ja. Ik ga even terug naar de stichting van dit echtpaar. Die echt ontzettend veel doen in Roemenië. Ook voor de Zigeunerbevolking. Ze begeleiden gezinnen en jeugd. Ze doen ook aan drugspreventie. Omdat dat, net als in Nederland, natuurlijk daar ook een probleem is. Ondanks dat het misschien een arm land is. Toch zie je ook daar, met de welvaart die komt ook uit het Westen. Toch ook de en vanwege de armoe ook. Wat vroeger de drank was, waar men in vluchtte, nu ook het drugsbezit wel toeneemt. En daar waarschuwen ze tegen. Ze gaan ook naar dorpen toe en naar de bevolkingsgroepen toe. En geven daar voorlichting. U ziet daar kinderen op een vuilnisbelt. Ik heb daar geen fotootje van, maar dat is echt een vuilnisbelt zoals we die hier van vroeger kennen. Een grote bult, daar komen vrachtauto's af en aanrijden. En op het moment dat die vrachtauto's zo'n rommel uitkiept, dan komen daar mensen op af en die gaan erin graaien. En die zijn zo arm dat ze zelfs daar proberen om iets van hun gading te vinden. Daar hebben wij geen voorstelling van. Gelukkig komt dat op de stort in Middelharnis niet voor, maar je weet niet wat je ziet. Kinderen uit die gezinnen, die blijven dan vaak achter in krotwoningen die rondom die vuilnisbelt zijn gesitueerd. En wat deze mensen doen, is die kinderen juist opvangen, een schooltje ondersteunen wat daar zit. Een initiatief van weer iemand anders. En die kinderen daar proberen toch onderwijs te geven, kleding te geven. Ze proberen een beter bestaan te laten hebben. Het is heel indrukwekkend als je dat ziet. De gezondheidszorg in Roemenië gaat wel hard vooruit. Maar het is nog steeds wel zo dat degenen die geen zorgverzekering hebben, ook dat zelf moeten betalen. Of niet geholpen worden als ze dat niet kunnen betalen. En een zorgverzekering, althans heb ik me laten vertellen, heb je pas op het moment dat je werk hebt, dus een baan hebt. Als je geen werk hebt, heb je dus geen gezondheidsverzekering, ziektekostenverzekering. En op het moment dat je dan bij een dokter, een arts of een ziekenhuis terechtkomt, of bij fysiotherapie, zoals je dat hier ziet bij het echtpaar die dat ingericht heeft, juist voor de mensen die het niet kunnen betalen en die toch vanwege hun gesteldheid de fysiotherapie moeten volgen. Dan betaal je dat zelf. En kun je het niet betalen? Ja, dat is heel hard. Maar dan krijg je gewoon geen gezondheidszorg. En u ziet hier dat echtpaar ook een aantal medewerkers van de studentenstad Cluj. Cluj is een studentenstad met heel veel universiteiten, ook op gezondheidszorg. En ik heb begrepen dat de dames die stichting daar ook begeleiden, ook gewoon een goede opleiding gehad hebben. Gediplomeerd zijn of stage lopen en daar in ieder geval voor de bevolkingsgroep die het niet zelf kan betalen, die medische zorg toch verleent. Nou, dat moet natuurlijk gesteund worden en daar proberen wij dan als werkgroep ook weer een bijdrage aan te leveren. U ziet hier het aapnoodmis, maar dan in het Romeins. Het alfabet wordt aan kinderen geleerd. Ze worden daar eigenlijk min of meer klaargestoomd, zodat ze naar het reguliere basisonderwijs in Roemenië kunnen. De kinderen worden daar vaak, en dat is ook niet helemaal verwonderlijk, zigeunerkinderen met amper gekleed worden daar geweigerd op scholen. Geef kinderen kleding en de basis hoe ze zich moeten gedragen in een klas. En dan proberen ze zo die periode te overbruggen naar het reguliere onderwijs. En op het moment dat ze daarin stromen, hopen we dat die kinderen ontwikkelen en uiteindelijk later een betere positie in de maatschappij verwerven. Nou, zo'n klasje ziet er dan zo uit. Ze zitten er allemaal netjes bij. Maar het schrijnende is, als je de achtergrond van deze kinderen weet, waar ze uitkomen. Dat is schrijnend. Ja. Hier de voorlichting doen ze ook gewoon op straat, midden in de stad. Zoals je dat misschien hier in de grote steden ook wel ziet. De andere stichting waar ik het daarnet over had, dominee Fedor, is predikant bij de baptistengemeente de landelijke baptistengemeente in Kloes. Gerla. Heeft daar, ik dacht, van 3 gemeenten die hij dient. En daarnaast is hij zelf begonnen met het evangeliseren, ook onder de zigeunerbevolking. En heeft daar ook al een aantal kerkgebouwen, groepen van mensen eerst bij elkaar geroepen, bij elkaar weten krijgen. En daar zijn ook een aantal kleine zigeunergemeenten. En die dient hij daarnaast nog. Zo'n kerkje, nou, je ziet heel eenvoudig, een houtkachel, want het kan 's nachts koud zijn. Het ziet er heel eenvoudig uit. De stoeltjes komen volgens mij ook uit Nederland. Dus we proberen ook zoveel mogelijk om hem daarin te faciliteren. U ziet het materiële en het geestelijke gaat ook hier samen. Er worden boodschappen uitgedeeld en kleding aan de kinderen. En u zal misschien best wel het ook in Nederlands uitgegeven bijbeltje herkennen, de kinderbijbel. Ik dacht dat hier de serie van dominee Meeuwse was, van jaren terug, misschien weet u het wel. Zijn ook gewoon in het Romeins, hebben we ook besteld en overgedragen daar. Het kinderwagentje komt van een hele lieve oma, ik dacht ook van Flaké, oude tongen of nieuwe tongen. Ja, nieuwe tongen. Dus nou, u ziet hoe gelukkig dat zo'n kindje daarmee is. Ja, ze hebben de Lidl in Roemenië, dat klopt. In de grotere plaatsen is zo'n winkel ook, net als hier. Hij is ook net zo goedkoop als in Nederland, gelukkig. Dus wat dat betreft proberen we dan met een zak met geld zoveel mogelijk van die boodschappentassen te vullen. En uit te delen aan de bevolking. Die vaak in Roemenië letterlijk en figuurlijk aan de rand van de samenleving leeft. We moeten eerlijk zijn, Roemenië is niet in zijn totaliteit een arm land. Het is een EU-land, het is volop in ontwikkeling. Er worden heel veel subsidies ontvangen van de EU. Dat zie je vooral in de grotere plekken. Ook wel in de kleinere dorpjes waar de burgemeester, die het vaak nog heel veel voor het zeggen heeft in zo'n dorp, het geld inzet. Maar letterlijk aan de rand van het dorp, als je die uitrijdt, dan kom je in de polderwegen terecht die bij ons wel geasfalteerd zijn en daar absoluut niet. En daar wonen dan eigenlijk in huisjes waarvan ik straks nog meer foto's laat zien. Die bevolkingsgroep die letterlijk en figuurlijk tussen wal en schip vallen in het land. Als werkgroep, ja, dat kon ik natuurlijk hier niet laten om een foto te laten zien. We hebben dus de zigeunergemeente en de 2 predikanten. Maar we hebben 2-3 jaar geleden een orgel vanuit Sommelsdijk, wat geschonken is hier in de Hongaarse Reformatorische Kerk in Blajel, Roemenië, gezet. Ik hoop, dominee, dat het nog speelt, het orgel.
De vrouw speelt.
Maar het functioneert nog, bedoel ik. Ja, gelukkig. Ja. Het orgel is, zoals u ziet, hier in 2 kubkisten geladen. Is helemaal uit elkaar gegaan. Pijp voor pijp netjes ingepakt. En het klavier. En noem maar op. Het is echt met de grootste zorg uit elkaar en weer in elkaar gezet. En we hebben het in een kerkdienst hier in Blajel hebben dat over mogen dragen. En dat was een hele mooie en bijzondere ervaring natuurlijk. Ook voor ons. Ja. Roemenië is, zei ik al, een prachtig land. Ik heb wat fotootjes bij elkaar gehaald. Je ziet, je krijgt het beeld een beetje uit de jaren 50, 60 in Nederland. Toen waren de mevrouwtjes op mijn hoofddoekje. De kleuren zijn prachtig, de huisjes zijn mooi. Heel typisch zijn de hekken rondom alle huizen als je door het land rijdt. Het is gewoon een geweldig mooi land, ook qua landschap. Sommige mensen zijn fleurig gekleed. Dat kennen we natuurlijk toch een beetje uit de cultuur van de landen uit het oosten, Oost-Europa. Wat me toch wel opvalt, dat zijn ook echt natuurlijk wel vakmensen. Kijk eens naar zo'n dakrand, dat zie je natuurlijk bij ons niet. Zulke mooie sierwerken in die goten. En ja, een ander plaatje is de mooie wijdheid van het land. Daar genieten we ook wel van. Het is bijna, zou je zeggen, een mooi vakantieland om naartoe te gaan. Maar ja, goed, dit zie je toch ook nog in de praktijk. De mechanisatie is ook wel opgedrongen. Maar je ziet dat door de communistische tijd, door de tijd van de onderdrukking, door een dictator, een heleboel ontwikkelingen die bij ons wel doorgegaan zijn, daar gewoon stil zijn blijven staan. En heden ten dagen zijn er nog gewoon boeren die op deze manier hun brood proberen te verdienen. Dit is toch het vervoermiddel. Op het moment dat je eigenlijk in Roemenië de grote stad uit bent, zien we nog heel vaak een paard en wagen met het echtpaar meestal voorop en de kinderen achterin. En zo wordt er vaak gereisd, maar wordt ook het bedrijfje, het boerenbedrijfje, gaande gehouden. Nou, ik zei het al, een mooi land, Roemenië, maar bittere armoede. De tegenstelling tussen rijk en arm. Wat u daar ziet, een villa, dat is wel een uitzondering, dat moet ik er wel even bij zeggen. Er zijn verschillende soorten, dat is niet een heel goed woord. De zigeunerbevolking is heel divers. Er zijn hele rijke zigeuners bij. Je zou denken van hoe komen die aan dat geld? Nou, dat kan je alleen maar. Dat moet je niet vragen, zegt de prediker. Laten we ons daar aan houden, wat Homer zegt. Dat moet je niet vragen. Er zijn zigeuners die wonen in zo'n huis. En die tegenstelling, dat kunnen wij ons niet voorstellen in Nederland. Nee. Nou, in de tijd van het communisme werden er natuurlijk dit soort woonblokken weggezet. Voor de arbeiders in de wijken. En daar is ook sinds de jaren 50, 60 na de oorlog niks meer aan gedaan. Dat kan je ook zien. Er is geen onderhoud aan gepleegd. Men heeft dat ook zelf nauwelijks gedaan. En je ziet dat jongeren opgroeien in zo'n wijk. En er komt vaak wel wat van terecht, maar soms ook helemaal niks van terecht. Dat snapt u wel met de jeugd. Dit zijn dus die huisjes aan de randen van de dorpen. In het begin ben je daar echt heel stil van. Ik moet zeggen, wennen doet het nooit, maar het is toch wel een beeld wat je meeneemt als je naar huis gaat. Je rijdt met Lannes binnen en je ziet de prachtige nieuwbouwwijken die wij hier hebben. Nou, die tegenstelling, dat blijft toch altijd, dat blijft je pakken als je met die bezoeken die we in Roemenië brengen. Zo wordt er ook nog gekookt en geleefd. Dit zijn echt geen foto's van jaren terug. Dit zijn foto's die recent zijn. Ja, u zal zeggen, ik zie grote armoede en toch een televisie staan. Ja, dat klopt. Daar moet er ook eerlijk in zijn. Of die werkt, dat is nog maar een tweede. Dat die er staat, is waarschijnlijk het statussymbool waar ze toch een klein beetje mee bezig zijn. En zo komen we dan eigenlijk bij het tweede gedeelte van de presentatie. En dat is niet bij brood alleen. We hebben het gehad over het materiële zorg die we willen leveren aan Roemenië. Die we willen geven vanuit onze overvloed. Het tweede is, en dat heeft u al gezien met de fotootjes van de kerk, de evangelisatie. We hebben een Nederlandse stichting die in Bijbels uitgeeft. Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ze beginnen met u kent misschien de Bijbels wel, want u heeft hem waarschijnlijk zelf ook van dezelfde uitgever. Die geeft ons gelukkig in het Roemeens vertaalde Bijbels om mee naar Roemenië te geven. U ziet daar in het midden weer dominee Hoesar met twee ouderlingen van de gemeente die daar ook zelf wel evangeliseren en ook zelf voorgaan in diensten. En u ziet aan de stapel Bijbels dat we die zo eens in de twee jaar uit mogen delen daar. Ik liet net al een fotootje zien van het meisje met kinderbijbeltje. Dat hebben we hier ook. De Bijbel in de Roemeense taal. En daar ook het meisje Biblia pentru copii. Copii is het Romeinse woord voor kinderen. Dus het is een kinderbijbel die je daar ziet. Nou, ik zei net al, de kerkdiensten in Aiwara, in het kerkje wat wij dus onder onze hoede hebben, wordt gelukkig goed bezocht. Zelfs, ik zei ook al, 4 kerkdiensten per week. Dat is toch best bijzonder. Jeugd wordt daarbij betrokken. Er wordt zondagsschool gegeven. U ziet hier juf Corina, de zondagsschooljuf van de kerk, die echt met de kinderen bezig is. Op dezelfde manier zoals dat hier gebeurt. De kinderen leren een versje, leren een bijbeltekst. Als we er zijn, dan vraag je zo wel eens wat. Van, ken je de geschiedenis van en dan een bijbels voorbeeld? En je staat er versteld van wat de kinderen toch allemaal ook gewoon kunnen vertellen, wat ze geleerd hebben. Ook jongeren worden gestimuleerd om ook te spreken in de kerk. Dat kennen wij hier ook niet. Maar als jongeren op een bepaald moment tot geloof komen, of zoals wij dan zouden zeggen, op de leeftijd komen dat ze belijdenis zouden doen, dan mogen ze gewoon ook in de kerkdienst een stukje wat ze zelf voorbereid hebben vanuit de Bijbel voorlezen en daar iets over vertellen. Natuurlijk gaat dat in eenvoudigheid. Aan de andere kant, hoe mooi is het als je zulke jongeren op de kansel ook gewoon ziet getuigen van, en het woord uitleggen. Dat is heel indrukwekkend. We proberen ook om die jongeren te bewegen om ze om zich te laten scholen. Er zijn theologische daar moeten ze voor studeren. Dat is in Nederland niet anders dan in Roemenië. En dan proberen we ze op zo'n bijbelschool ook te sponsoren dat ze daar en naartoe gaan en de kosten dragen. Daarmee creëren we natuurlijk meteen een soort opvolging. Dominee Hoesha, ziet u, wordt wat ouder. En in het evangelisatiewerk zijn zulke jongeren natuurlijk ook onmisbaar. Om ook weer de kandelaar of de toorts, zoals je het noemen wil, over te nemen naar de volgende generatie. En ook weer hun leeftijdsgenoten te betrekken bij het geloof. Dat evangeliseren, dat gaat op deze manier. Je gaat naar een dorpje toe. Nou, natuurlijk wordt er wat uitgedeeld. U ziet hier de kinderen met wat snoepzakken lopen. En het is nou niet dat we de kinderen met snoep lokken en dan de ouders erachteraan komen. Maar vaak gaat dat eigenlijk wel zo. En dan is er altijd vanzelfsprekend, want daar werk je naartoe, het moment dat dominee Hoesar ook een gedeelte uit de Bijbel vertelt. Gewoon evangeliseert, gaat staan en vertelt. En je ziet dat mensen die we toch hier eigenlijk zelf niet graag in onze donkere achtertuin tegen zouden komen, hier wel eerbiedig staan luisteren naar het woord. En dat is ook heel indrukwekkend als je dat ziet. We hebben geen orgel in Aiwara. Ja, wel in de Hongaarse kerken natuurlijk, maar in onze andere kerken die we in Aiwara steunen. En gaat het er iets anders aan toe? Ik heb een klein stukje, en dan moet ik eens even kijken of dat werkt. Want dan zou er nu. Is het te horen achterin? Sorry dat het beeld niet. Dat is een kwestie van telefoon. Het is geen gedragen op psalm, maar de inhoud van de liederen en de manier waarop er gezongen wordt, komt ook vanuit het hart. En dat is een andere cultuur. En zeker bij zigeuners, dat zijn natuurlijk andere mensen. Toch de eerbied die ervan uitgaat, is toch ook voor ons als mensen die dat helemaal niet gewend zijn, toch indrukwekkend. U zag misschien een groep mensen staan met witte kleding aan. Het was op dat moment een doopdienst. Er wordt in zo'n dorpje, zoals u op eerst van die eerdere dia's zag, geëvangeliseerd. Op een bepaald moment wordt er eigenlijk ook gevraagd aan die mensen wat doet het met je? Het geloof de Bijbel wordt uitgelegd. En op een bepaald moment is het zover dat die mensen ook graag bij de gemeente gaan horen. Dus zich aan willen sluiten bij de gemeente. En op dat moment wordt er van hen gevraagd om zich te laten dopen. Dat gaat niet zomaar, daar volgt ook, wij zouden zeggen, een catechese gaat eraan vooraf. Er wordt natuurlijk gekeken van, is dat geloof, voor zover wij dat kunnen meten, gemeend, oprecht, eigenlijk niet anders dan de belijdeniscatechese die wij hebben. Als dat dan zover is, dan zie je dat die mensen eigenlijk hun armoedige kleding ook afleggen op dat moment, zich in het wit kleden. En er vindt dan ook de doop plaats door onderdompeling. Het evangeliseren in dat soort dorpen gaat soms zo goed, het wordt zo gezegend, dat er ook een gemeente mag ontstaan. Zomers is het in het dorpje Sistij, een dorpje een kilometer of 8 buiten Aiwara, kwamen ze bij elkaar op een stukje grond onder dat zeil. Nou, je zal snappen, dat gaat 's winters niet meer natuurlijk, dus ze worden nu 's winters nog naar de kerk in Aiwara gehaald. Maar we hebben plannen als werkgroep om op het stukje grond, wat u daar ziet, uiteindelijk ook een keer een gebouwtje te zetten om de gemeente samen te laten komen. De rest van de grond kan eventueel gebruikt worden om wat landbouwproducten te telen. Afgelopen jaar is er wat gezaaid en wat geoogst. Ik geloof niet dat de oogst heel erg, want het was daar net zo droog als bij ons. En ik heb begrepen dat wat uit de oogst toch binnengehaald is, uitgedeeld is aan de armen. Dus in die zin is er nog geen winst op behaald. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk ook dat het landbouwproject, laten we het dan zo maar noemen, dat het toch ook wat geld en bestaansrecht op gaat leveren voor de bevolkingsgroep. Kijk, hier ligt het stukje netjes geploegd. We hebben er een hek omheen gezet. We mogen dit stukje land van de gemeente kosteloos, ik dacht, 40 jaar gebruiken. 49 jaar gebruiken. Dus het is natuurlijk een hele genereuze gift van de burgemeester van Oknamoeres. U ziet het, we zijn best wel trots op ons land. We hebben een stukje land in Roemenië. En er is dan nog wat bijgekomen. Dat laat ik dan straks even zien. Want in 2017 is er weer een nieuwe gemeente ontstaan. En dat is wel een uur en een kwartier rijden vanaf Aiwara. Maar je ziet de cirkel van mensen van binnen de zigeunerbevolking wordt nog steeds groter. En er wordt ook hier gewoon ook al in de buitenlucht eerst geëvangeliseerd. Je ziet daar dominee Hoesar die daar ook gewoon in de buitenlucht een kerkdienst houdt, preekt. Er komen steeds meer mensen op af. Je ziet dat ook wel mooi. Soms het begint met een groepje mensen rondom het woord. Maar in dat dorpje zien buren en mensen een straatje verder, hé, daar is daar wat aan de hand. Dus die komen daarop af, nieuwsgierig. Ze zijn niet anders dan wij. En die blijven vaak eerst aan de weg staan. Een week daarop komen ze wat dichterbij. Want dan denken ze, het spreekt ze aan kennelijk. De muziek natuurlijk, maar ook misschien wel de boodschap. Dat hopen we toch, dat het hard geraakt wordt. En uiteindelijk wordt die gemeente groter. Op die manier. Heel eenvoudig eigenlijk. Zo groot dat ook hier er al sprake is van een behoorlijke gemeente die trouw samenkomt. En waar we ook graag in deze plek een kerkgebouw willen realiseren. Om die mensen een onderdak te bieden die ze nu niet hebben, zoals u ziet. De burgemeester van het dorpje die u hier ziet op de foto maakte ons attent op een stuk land. En kijk eens, dat is natuurlijk al een heel stuk groter dan in Sistij, wat u net zag. En daar hebben we 2 maanden geleden een contract voor getekend. Dat het eigendom geworden is van de kerk. En ook hier mogen we een landbouwproject op beginnen. En zijn we op dit moment bezig om te kijken in hoeverre we daar ook een kerkgebouwtje kunnen zetten. Zodat die mensen ook binnen samenkomen. U ziet, we waren heel blij en dankbaar ook. Mensen die beginnen gelijk piketpaaltjes te slaan waar de kerk dan moet komen. Dus die worden gelijk daar heel actief in. Verwonderlijk. En nu is het natuurlijk onze diepste hoop en wens dat het zo ver mag komen. En dat de Heere God het zo wil zegenen dat daar uiteindelijk ook een gebouwtje mag ontstaan. Een kerkgebouw. Want op het moment dat deze mensen die geleefd hebben zonder God of gebod, wat ik al zei, tot geloof komen, ook hun leven veranderen eigenlijk, ook letterlijk veranderen. Dus uit de criminaliteit, uit de drank, uit de... we kunnen ze niet rijk maken, die armoede die blijft. Uiteindelijk proberen we ze natuurlijk, en zeker de dominee zit te wijzen op het leven hierna, wat hopelijk veel beter is dan de armoede waar ze nu leven. Dat ze daar uitzicht in krijgen en gelukkig. Ja, daar zijn we verwonderd voor. Dan zien we daar resultaat van. Nog wat plaatjes. We proberen natuurlijk wat uit te delen, wat kleding uit Nederland. Want u ziet hoe sommige kinderen erbij lopen. Hier lopen ze dan vaak wel netjes, maar een paar jaar geleden was dat anders. Ja, hier zie je natuurlijk mensen met... Ja, je ziet het, die kinderen met kleding aan. Ja, wij zouden zeggen, je kan er wat soep van koken. Zo vies ziet dat eruit. En de armoede is gewoon schrijnend. Maar de dankbaarheid is dan natuurlijk ook heel groot. Op het moment dat we daar wat mogen doen. Ook een kindje wat hier een mandje met een pop uit Nederland, heel eenvoudig. De pop is misschien hier helemaal overbodig geworden. Is bij onze loods een keer in een doos gebracht van speelgoed overbodig. En daar zie je dat soort dankbare gezichten dan. Ja, ik hoef niet veel te vertellen bij deze plaatje, maar je wordt er stil van. Ik word er ook stil van. Huizen worden gewoon gebouwd van leem. Hout, wat gedroogde grond. Ja, dit is. De armoede is zo schrijnend. Een gezin wat we ook bezocht hebben. Je ziet dat de kleding is hier natuurlijk van harte welkom. Laten we daar eerlijk in wezen. Dat, een gezin wat vaak, dat moet ik ook zeggen. U ziet hier 3-4 generaties, dat zou je niet zeggen, maar 3 generaties staan. De meisjes zijn daar op hun 14e, 15e jaar vaak ook weer al zwanger. Krijgen dan ook weer een kleintje. En dan zie je dat zo'n kleintje eigenlijk opgroeit in een gezin met broers en zussen van de moeder. En vaders en moeders en soms ook nog opa's en oma's. Want de saamhorigheid is wel heel erg groot. Men leeft allemaal gezamenlijk in een klein huisje met heel veel mensen. En de betrokkenheid op elkaar is ook wel groot. Ja, en eigenlijk vind ik dit altijd een prachtig plaatje. Daar sluit ik ook eigenlijk van af. Hier doen we het voor. Dit is jeugd die we, voor zover dat in onze mogelijkheden ligt, voor zover dat wij daar als Nederlanders onze talenten voor gekregen hebben, om die te ondersteunen. Hier doen we het voor. En dat is eigenlijk ook het einde van de presentatie, wat ik u even in het kort wilde laten zien. Mochten er vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij een van de werkgroepleden. U hebt de namen helemaal aan de voorkant van de presentatie gezien. En ik heb hier nog maar even, heel onbescheiden, een bankrekeningnummer bijgezet, de stichting. Omdat ik heb al gezegd, het draait natuurlijk eigenlijk heel bazaal om een aantal dingen. Dat is, maar dat zeg ik dan toch voorop, uw gebed voor ons werk, uw gebed voor de mensen in Roemenië. Ik weet wel, er zijn natuurlijk arme mensen over heel de wereld. Als je naar Zuid-Amerika kijkt, naar Zuid-Afrika. Armoede is er overal en zal er overal zijn. Maar als we nu maar in ons gebiedje, zoals ik dat liet zien, een heel klein beetje mogen bijdragen. En als we daar uw gebed voor mogen ontvangen, worden we gesteund. En dan kunnen we uw spullen, uw geldelijke bijdragen. Het is allemaal welkom. Dank u wel. We willen nog zingen, een psalm, voordat de dominee Lorenz het woord weer krijgt. En dat is van psalm 27. En in de tussentijd wordt er een collecte gehouden. U zult begrijpen, het collecte is bij ons van harte welkom. We willen zingen psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, vers 3.
Even tot de beelden wilde ik nog even zeggen. Inderdaad, het is heel belangrijk dat deze mensen in het bijzonder in die opzicht tot geloof komen, dat zij tot hun verslavingen afkomen. Want ik ben ook gewoon verschrikt als ik zie deze arme zigeuners. Ik ben wel eens gevraagd om zulke begrafenissen te doen. Ik ben bekend in de hele stad dat ik met ontferming bewogen ben. Want anders moeten ze aan de kerk een hele grote bedrag betalen. En ik probeer, ik heb al heel veel zonder enig cent begraven. Maar na de dienst, iedereen steekt de sigaren aan. En dat is bij ons vreselijk duur. Dus mijn moeder woonde bij een zigeunerwijk in de stad. En ik kwam ook voor haar wat boodschappen te doen. En kwamen de zigeuners. Wat hebben dat? Ze hadden een standaard lijst om te kopen. Een kwart brood, een doos sigaar, een halve liter vodka en een Nescafé. En dat was voor mij ook vreselijk te zien. Want met de doos sigaar, met halve liter vodka en met Nescafé. Nou ja, Nescafé, dat is nog niet zo duur. Dat drinken we ook. Kon jij 2 kilo vlees kopen. En in die plaats ze kopen om hun gezondheid en hun leven kapot te maken. Dus dat is vreselijk. En ik strijd ook met iedereen daar zo lang gevraagd. Ik bijna smeek, alsjeblieft jullie kleine geldje niet voor roken en voor drinken uit te geven. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet los, alleen door het geloof. En daar hoorden we vele getuigenissen van deze mensen, dat zodra ze op levend geloof kwamen in Christus, konden ze ook het roken verlaten, ook het drank verlaten. En ook als ze klein geld hebben, als ze maar goed zouden besteden. En natuurlijk, er moesten nog heel veel geleerd worden. Ook als je arm bent, dan kun je een beetje meer schoonheid houden rondom je huis. Dus het is ontzettend moeilijk in die zin, omdat sommige mensen willen ook niet anders, willen niet beter. Dat is ook het probleem van Afrika, is ook het probleem van Zuid-Afrika. En daar is inderdaad heel, heel moeilijk te helpen. In mijn gemeente had ik zo'n groep, die waren niet zigeuners, gewoon zo een interessante groep mensen. En mijn gemeenteleden in Turea hebben altijd zo gezegd, wij proberen die mensen op de tafel te trekken, maar ze steken hun hoofd altijd onder de tafel. Dat is het grote probleem. Dat sommige mensen willen ook niet beter. Ze houden van dit soort slordig leven. En ze gaan door met roken, drinken. En ook als ze met kleinig geld wat ze krijgen als subsidies of zo konden voor bijvoorbeeld een goede eten kopen, dan zou hun leven anders zijn. Alleen, dat heb ik zo tussen treepjes gezegd. Want ik wil nu een beetje dit boek presenteren. Voordat ik iets over het boek zeg, ik wil iets vertellen over Dominee Wiski. Dominee Wiski was een voorname representant van de zogenaamde opwekkingsbeweging in ons land. Jullie moeten zo voorstellen dat ook in ons land in de vorige eeuwen, na 1800, is een vreselijke tijd gekomen van liberalisme. Wat geloof betreft. Het kerkelijke leven was helemaal een formaliteit geworden. Alleen een lege religiositeit geworden. In de kerken, in de gemeenten, op de theologische faculteiten was geen leven, was geen levend geloof. Ook we hadden bijvoorbeeld in onze vorige gezangboek nog zulke verschrikkelijke, ik kan het niet anders noemen, begrafenisliederen. O, neem me aan, o lieve duisternis. Dat hebben nog mijn gemeenteleden gezongen bij de begrafenis. Of, wat mooi dat wij zullen voortleven in onze kinderen en kleinkinderen. Dat stond nog in onze gezangboek. Zulke liederen. Zulke, zeg maar, liederen die niks over Christus zeiden. En in deze vreselijke leegte aan het eind van de 19e eeuw heeft een nieuw adem, de zogenaamde opwekkingsbeweging gebracht. Ik weet, in Nederland, dit begrip is omstreden, klinkt niet goed in de oren van vele mensen, want het wordt gedacht altijd aan de evangelische kringen of aan de charismatische kringen. U moet dat vergeten. Dit was een hele gezonde beweging. Dus het heeft niets anders beoogd dat de mensen uit deze lege, formele religiositeit, die eigenlijk niets betekende voor de mensen, alleen er is een lieve God die van ons houdt, het is allemaal goed met ons, God houdt van ons, klaar, dat was alles. Hij is niet zo geïnteresseerd aan ons leven, hij moet ons in vrede laten, wij doen onze taak. Hij moet daarboven regeren en ons in vrede laten. Dat was een beetje het bewustzijn of het geloofsbelevenis van de kerk van toen. En toen aan het eind van de 18e, in het bijzonder aan het begin, er is ook in Roemeense volk een grote opwekking begonnen, de zogenaamde Oastea Domnului beweging. En in onze kerk de zogenaamde Betanië-beweging. Zo was de naam van deze beweging. Deze beweging begon in de 20er, 30er jaren groeien en is tot een grote beweging geworden die duizenden of tienduizenden mensen bereikte. Mijn moeder was afkomstig uit Hongarije. Zij is dan in 1956 naar Roemenië gekomen, tot mijn vader, is met mijn vader getrouwd. En ze heeft dit beleefd. Ze heeft met grote enthousiasme over dit verteld. Dat 3.000-4.000 jongeren gingen met de trein. Het was daar een grote plek, een grote graafschap. Dat is zo iets verder boven noordelijk van Budapest. En daar konden ze in de paardschuren, daar waren geen paarden meer, gewoon op de grond slapen. En er waren meestal niet predikanten, niet afgestudeerde predikanten, maar meestal zogenaamde leken predikanten. Een hele grote naam in deze beweging had Siksoy Beni. Hij was gewoon een boswachter, maar hij kreeg een fantastische gave om het woord van God. Nu verschijnen ook boeken van hem, het woord van God gepredikt. En in deze opwekking natuurlijk raakten niet alle dorpen, alle steden, maar ik weet niet, ik ga geen getal noemen. In meerdere, misschien 100, 200 plaatsen waren 5 mensen, 3 mensen, 20 mensen, 30 mensen tot levend geloof gekomen. En dit was een, ik heb dat meegemaakt bij mijn ouders. Ik zeg altijd, wij weten niet meer wat de eerste liefde is. We zijn uitgevallen uit de eerste liefde. Deze mensen, jullie moeten zo voorstellen, leefden in de eerste liefde. Ze waren zo blij met elkaar, onvoorstelbaar. Als ze wisten al dat ook mijn ouders waren heel bevriend met familie Wischke. Weken al, ze zeiden, oh, komt Ferry en Jutsiko bij ons. Ze hebben zo met zo'n liefde op elkaar verwacht. En dan, 2 dagen, 3 dagen was eigenlijk een non-stop Bijbelstudie en non-stop bidden en een non-stop zingen. Dus het was heel bijzonder, deze beweging. En dan kwam de communisme. Waarom zijn deze mensen in de gevangenis gekomen? Het voorstel van het communisme was, ze dachten dat in de mensen is alleen deze formele lege geloof. En ze zeiden, oh, het is geen probleem als 10-80-jarige vrouwtjes nog in de kerk zitten. Die 80-jarige vrouwtjes zullen in 10 jaar uitsterven. En de kerken kunnen we op slot zetten. We zullen de jeugd in onze handen nemen. We zullen de jeugd al opvoeden naar onze gedachten, naar onze ideologie. We proberen, ze hebben altijd op zondag communistische activiteiten, pionieractiviteiten georganiseerd, omdat de kinderen niet naar de kerk gingen, niet naar de zondagschool gingen. Maar wat gebeurde? Waar een opwekkingspredikant was, daar was levend geloof. Daar kwamen jonge mensen naar de kerk. Daar was geen leven. En ze organiseerden samenkomsten. Ook als verboden was, dan ze hebben gebruikt bijvoorbeeld een doopdienst. Toen mijn broer gedoopt was, waren 250 mensen uit de opwekking samengekomen. Ze hebben getuigd. Ook de gemeente was zo bewogen. Zijn mensen tot geloof gekomen. En met deze levend geloof konden de communisten iets beginnen. Dan hebben gezegd, nee, kijk, komen jonge mensen. De kerken worden vol. En dan, ze hebben gezegd, wij moeten deze beweging uitroeien. God zegene u. En dan eigenlijk de leiders van deze opwekkingsbeweging. In deze waren 9 predikanten en 9 leken, ook 2 vrouwen, 2 diaconessen. Sommigen waren heel eenvoudige mensen, boeren of gewone werkers in een fabriek in gevangenis gezet. Zo moet u, want sommigen zeiden, er waren 800 predikanten in onze kerk. Waarom waren zij niet in de gevangenis? Omdat ze waren niet zo bezig met. Natuurlijk wil ik nu niet zeggen dat alleen deze 9 predikanten. Sommigen natuurlijk toen het communisme kwam, hebben zich helemaal teruggetrokken. Ze waren gehoorzaam aan de regime. Als de regime zei, mag geen bijeenkomst meer zijn, dan maakten ze geen bijeenkomst. Mocht niet, dat mocht niet. Ze waren gehoorzaam. Maar deze opwekkingsmensen hebben gezegd, we kunnen niet zonder elkaar. Wij kunnen niet zonder de gemeenschap. Tegen mijn vader zei ook iemand, man, als jij zo doorgaat en gaat blijven en jij zult gaan in deze bijeenkomsten, dan zal de securiteit jou wegbrengen. Dan zei de vader, het is nog steeds veel beter dat mij de securiteitauto wegbrengt dan de duivel mij wegbrengt. Want als ik niet in de gemeenschap ben, dus zo moet u deze opwekkingsbeweging voorstellen. Die was een schat van het geestelijke leven. Deze mensen waren dierbare mensen. Waar opwekking was, daar was ook een demografische groei. In ons volk al 100 jaren zijn 1 of 2 kinderen hoogstens. Niemand wil meer dan 1 of 2 kind. En in deze gezinnen waren 6 kinderen, 8 kinderen, 10 kinderen geboren. Zij hebben de kinderen die God hun wilde geven ook aangenomen. Daarom alle opwekkingsgezinnen waren grote gezinnen. De familie van Wiski 7 Sabo-gezinnen, 8 kinderen. In Ponit was zelfs een gezien met 10 kinderen. Ik zeg dit alleen om u een beetje in de geschiedenis kunt zo kijken en zo een beetje proefje heeft, maar in het boek In Banden en Gevangenis, de meesten van jullie hebben dit gelezen, daar is veel geschreven, ook in voorwoord en ook in het nawoord van dominee Rawiszki. Iets over dit boek, hoe is het ontstaan? Dus het kwam deze 100-jarige jubileum en dan Johan Schip aan boord, die dominee Rawiszki ook heel goed kende, meerdere keren is bij hem geweest, heeft tegen mij gezegd, al 2-3 jaar terug heeft hij mij gezegd, István, wil jij een boek van dominee Rawiszki vertalen? Ik zei, ja, ik probeer het. Dominee Rawiszki te vertalen is niet makkelijk. Hij heeft een hele moeilijke stijl, zomaar een allegorische stijl, een hele diepe stijl. Ik vergelijk altijd met dominee Poort. Nou, dominee Poort heeft ook zo rare gedachten, hele aparte gedachten. Ik zou die gedachten nooit hebben die hij heeft. Hij kan over de mier 7 preken schrijven. Ik kon misschien een halve preek over de mier vertellen. Deze zijn bijzondere mensen. Deze mensen hebben een... Ik kan alleen bewonderen zo'n mens die over de mier kan 7 preken vertellen. Dit is een bijzondere. Nou, zo was dominee Rawiszki. Hij was enerzijds, hij was heel, heel beschaafd. Heel intellectuele mens. De gevangenis was voor hun een grote universiteit. Ze noemden onder elkaar altijd Stalin-universiteit. Omdat daar waar de creme van de maatschappij ingesloten. Allemaal professoren, juristen, leraren. Dus gedurende 6 jaar, ze hebben alleen maar geleerd, van morgen tot avond geleerd. In de gevangenis heb je het iets zat. Dus daar heb je tijd om te leren. Anderzijds, hij had een hele fijne gevoel voor talen. Voor Hebreeuwse taal, voor Griekse taal, maar ook voor de Hongaarse taal. Het is daarom hem zo moeilijk te vertalen. Sommige plekken, hij drukt zo uit. Ik heb ook wat met de zweet van mijn aangezicht vertaald, want ik kon gewoon niet. Ik heb soms uren schip aan boord gezegd. Dat is hier bedoeld, hoe kan ik in het Nederlands dat zeggen? Dus hij heeft een aparte stijl. Hij heeft een hele fijne gevoel voor humor. Dat hebben we allemaal. Maar hij had een hele, zeg maar, een hele fijne, niet een grove, maar ook een hele fijne humor. Dus dat kon ik zeggen. En tenslotte dacht ik even iets voor te lezen om even te proeven 2 kortere gedeeltjes uit het boek die pas verschenen is. Ik denk, dat is grapje, dit korte gedeelte die heeft dominee Rawiszki expres voor de Nederlanders en voor de Nederlandse kerk geschreven. Je moet zo met Nederlandse oren luisteren. Elke dag heeft zijn strijd. De vijand van vandaag moeten wij vandaag overwinnen. Niemand denken dat hij van de volgende dag zeker kan zijn en rustig in slaap kan vallen, zeggende: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Esther vroeg de volgende dag niet om rust. Zij wilde geen feest vieren, want die tijd was nog niet gekomen. Haar hart was bang voor hun die in de verafgelegen provincies woonden. Als de Heere zegt, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. dan bevestigt hij daarmee de voortdurende strijd in het leven van zijn volk tegen de zonde. Esther betrok met de 14e dag van de maand Adar symbolisch de hele toekomst van haar volk in het koninklijke ambt. Dus het is bedoeld de koninklijke ambt van de christenen. Daartoe roept ons ook de Heidelbergse Catechismus, antwoord 127, op. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Wij moeten tegen de Satan en de zonde met een rein geweten strijden. De strijd van de volgende dag betekent dat God ons geen luiheid toelaat. In de geschiedenis van Gods volk zien wij dat als er niet tegen de vijand wordt gestreden, zij de weg opgaat van de broederstrijd. In de tijden zonder strijd, als Gods volk rust, ontstaan de dwalingen, splitsingen en verschillende ketterijen. In die tijden komt de aandacht niet te liggen op de hoofdzaken, maar op de bijzaken. De aandacht gaat van de wezenlijke, centrale vragen naar de minder belangrijke vragen. In die tijden beginnen de twisten en de partijschappen. Dan beginnen wij de verschillende opvattingen te benadrukken. Daardoor ontstaan de meningsverschillen tussen Gods kinderen. Esther vroeg ook de volgende dag te mogen strijden. Iedereen ontvangt graag de volgende dag en de daaropvolgende dagen. Maar de vraag is, waarom willen wij dit gebruiken? En even nog een andere korte. Dat is het typisch allegorische stijl van dominee Wiske. Hij was een meester van de allegorese. De reformatoren hebben dat vervloekt, maar hij was een grote meester van. En dat hij heeft heel mooi gedaan. Ons leven kent gebieden waar het belasting betalen door de zonde al snel duidelijk is. Dus de koning zette onder belasting ook de eilanden der zee. Ons leven heeft echter ook kleine eilandjes waaraan we geen bijzondere aandacht geven. Een leugentje, een kleine begeerte, een slim beraamde verdachtmaking, een beetje welgevallen aan onszelf. En de duivel heeft al zijn belasting van ons geëist. Wij vinden altijd verontschuldiging op onze kleine eilandjes. Dit kan mij niemand verbieden. Uiteindelijk ben ik een vrij mens. Zoveel kan ik mij wel permitteren. Ik wil niet ouderwets zijn. Op een eilandje bij Engeland leefden slechts 30 mensen. Toen iemand van de belastingdienst kwam om de belastinggeld op te halen, antwoordden de bewoners: waarom moeten wij betalen? Bij ons wordt het afval niet opgehaald. Wij hebben geen wegen. Wij krijgen niets van de staat. Wij betalen dus niets. En zij hebben niets betaald. Zij konden dit zeggen, maar wij kunnen zo niet redeneren. Tot ons komt iemand die op het kleinste eiland belasting opeist. Dit waarschuwt ons waakzaam te zijn. Wij moeten niet voor klein houden. Want klein, wat klein lijkt te zijn. Achan dacht dat zijn zonde en overkleed en wat goud en zilver van Jericho wegnemen geen ten hemel schreiende zonde zou zijn. De kleine dingen kosten echter een hoge belasting. Achan en zijn gezin betaalden met hun leven. De eilanden symboliseren ook de isolatie van de mens van God en de naaste. Wij houden ervan op onze eilanden te leven, op de eilanden van onze dromen en gedachten. Wij blijven graag leven op het eiland van onze luxe en gewoonten. Wij hechten ons aan onze soevereiniteit en onafhankelijkheid, ook wat ons geloofsleven betreft. Als het niet goed is bij de gereformeerden, dan ga ik naar de baptisten. Als de baptisten mij gekwetst hebben, dan ga ik over tot de Pinkstergemeente. Ik werd niet volgens mijn verwachting gewaardeerd, dan maak ik voor mij een nieuw eiland. Ik hoor overal en nergens. In feite hoor ik alleen mezelf toe. Ik leef op het eiland van mijn eigen ik, als een kleine koning. Maar voor de Heere kan ik mij niet verschuilen. Hij zoekt ons overal op en wij moeten betalen. Dat is, dat heb ik zo uitgezocht. De hele boek zal ik niet oplezen, want dan heeft geen zin dat u het koopt. En toch, de bedoeling is vanavond dat u dit boek zou tot u nemen. En ik ben verzekerd dat dit boek zal een verrijking zijn voor u. En ik heb dit werk ook met deze gedachte gedaan, dat dit boek mocht iets voor de Nederlandse broeders en zusters betekenen. Ik vraag nog even Maarten, hij heeft wat Joodse bloed, dus hij kan het boek nog meer iets reclame maken. Ja, dat bedoel ik niet zo, maar ik ben zeker dat hij kan.
Dat u dan daar naartoe kan komen en u kunt dan daar een boek kopen of boeken kopen. Dominee Leurens heeft ook gezegd, nou, als er mensen zijn die het aardig vinden, leuk vinden, dat ik een handtekening in het boek zet, hij komt erbij staan, dan geeft hij het boek maar even aan Dominee Leurens en die zet er een handtekening in en dan is er eigenlijk nog meer waard dan dat daar op het bord staat.
Dus, mijn handtekening is het. Ik wil dat nog even zeggen. Dat is ook een mooie levensbeschrijving van dominee Wiski. Hij heeft een kleinkind die hier in Nederland woont. Gisteren woensdag in Putten was hij ook aanwezig. Het was heel mooi. Ze heeft ook een korte toespraak gehouden met heel vele foto's, zulke foto's die tot nu nooit gepubliceerd waren. Ook over de geschiedenis, over de gevangenis en over de hele familie. Dank u wel, gezegene u en hopelijk zien we elkaar volgend jaar. Deo volente.
Dominee Leurens, dank voor die heldere uitleg. Ik hoef je voor de rest niets meer aan toe te voegen. We zullen hopen straks dat de familie van Essen heel veel boeken mag verkopen. Ik wil nog een klein dankwoord. Allereerst wil ik de kerkraad van de Keizerkerk bedanken voor het beschikbaar stellen van deze zaal. De beheerder, zeg maar de bakker, voor de goede zorgen deze avond. De heer Kiewiet, bedankt voor de komst en de begeleiding van de zingen. Dominee Leurens, dat u in de korte periode dat u in Nederland bent, toch de tijd vrij kon en wilde maken om naar het voor u zo vertrouwde Flakkee toe te komen. Yes. We danken u daarvoor en we wensen u Gods kracht, wijsheid en ondersteuning toe voor het vele werk dat u in Roemenië mag doen. En allen die een bijzondere die een bijdrage mochten leveren deze avond en zeker u in de zaal voor uw komst en aanwezigheid. Dan wil ik nu vragen of dominee Procé met ons deze avond af zou willen sluiten.
Dank u voor uw presentatie. Ik vond het heel indrukwekkend. Ook de presentatie over het werk van uw secretaris, broeder Hoogmoed. Erg fijn, erg duidelijk en leerzaam. Dank u wel. En we zullen samen de Heer danken. Barmhartige Heer, wat een zegen om deze mooie berichten te mogen horen. Het is als een beker koud water in een dorstig land, om een goed bericht te horen van verre landen. En zo hebben wij dat mogen horen. Het getuigenis van broeder Leurens over hoe u gewerkt hebt in de dorpjes van Roemenië, hoe u daar in de dorpjes mensen tot bekering hebt gebracht. En dat soms duizenden bij elkaar kwamen, jongeren. En dat juist voordat de communisten de macht kregen. En zo hebt u ervoor gezorgd dat er een volk zou zijn. Die ook in die duistere nacht wist wie u was. En die ook het getuigenis zouden voortzetten en doorgeven aan hun kinderen. En tot op de dag van vandaag mag uw werk doorgaan. We hebben gehoord van het prachtige werk onder de zigeuners. O Heere, mensen die vastzitten aan de verslaving en aan allerhande ellende. O, wat heerlijk wanneer zij het woord Gods horen en dat woord ingang vindt in hun harten. Dan verandert hun leven, dan verandert hun koopgedrag. Dan worden het nieuwe schepsels. Wat bent u een heerlijke God, dat u mensen vernieuwt naar uw beeld. Dat mensen een doel krijgen in het leven. Dat mensen door de liefde geleid worden. Dat gezinnen geordend worden. Dat ook rondom hun huis het schoongehouden wordt. Omdat ze een andere mentaliteit krijgen. Heere, wij bidden u, wilt u doorgaan met dit werk. Doe het in Roemenië, maar doe het overal in deze wereld. Dat overal mensen deze heerlijke boodschap mogen ontvangen in hun hart. Heere, heb dank voor al uw genadig werk en uw heerlijk werk. Gedenk ook onze broeder dominee Leurens. We hebben ook gehoord van dominee Hoesar, die soms ook met gevaar het evangelie daar verkondigt, omdat hij soms sterke tegenwerking ontvangt, soms ook geslagen is. Maar toch gaat hij door. Heere, stel hem tot een rijke zegen, deze dominee Hoesar, die onder de zigeuners mag werken. Gedenk ook dominee Leurens in zijn ambtelijke bediening. Stel hem tot zegen, bedouw hem met uw geest. En geef een Heere dat die geest die zo krachtig gewerkt heeft onder de opwekkingen, dat dat door mag gaan ook in zijn ambtelijke bediening. Heere, wij bidden u ook om wijsheid voor het bestuur van de Stichting Hulp Oost-Europa. Heere, hier op Flakees, zegen allen die daar hun krachten aan geven. En laat, Heere, dit werk ook door u gezegend mogen worden. Heb dank voor wat u ons gaf in deze avond. Gaat u met ons naar huis. Doe weg onze zonden, om Christus wil. Amen. Allen wel thuis.